Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Vandaag mag je alles vragen over donorkinderen. Ouders van donorkinderen van de voormalige spermakliniek Bijdorp in Barendrecht willen nog steeds via de rechter achterhalen of de arts in diezelfde kliniek zelf sperma doneerde. Eén probleem, de arts in kwestie is vlak voor de zitting overleden. Nou, welke rechten heb je als kind van een zaaddonor? Heb je bijvoorbeeld het recht om te weten wie je biologische vader is? Welke plichten heb je als donor? En hoe werkt zo'n procedure? Hoeveel kinderen mag een donor uiteindelijk hebben? Heb je vragen hierover, stel hem via Twitter, @BNR. Je kan het doen via Facebook, je mag mailen, askme@bnr.nl. Je kan ook WhatsAppen, het nummer vind je op bnr.nl. Of bel 020-468-4x0. En stel je vraag live in de uitzending, 020-468-0000. Ik leg je vraag voor aan mijn gasten. Vandaag bij mij in de studio Ties van der Meer, voorzitter van de stichting Donorkind. Hij is zelf donorkind en donor.
Ja, dat klopt.
Een soort tweede generatie dus.
Ja, inderdaad.
Ja. Heel goed. En ik heb aan de lijn heb ik Laura Bos. Zij is jurist bij Defence for Children. Welkom, Laura.
Dankjewel.
Fijn dat je erbij kon zijn. Op welke manier zijn jullie betrokken bij deze zaak?
Ik denk dat we samen zijn zo'n 2 à 3 jaar geleden zijn Ties en Stichting Donorkind ermee en Defence for Children eigenlijk samen gaan werken op dit dossier. Bij Stichting Donorkind kwamen eigenlijk regelmatig zaken binnen dat er dingen mis waren gegaan bij de kliniek in Bijdorp. En eigenlijk bleef het een beetje stil of er nou op gehandhaafd werd. En wij als Stichting Defence for Children dachten, nou, daar moet wat meer mee. Hier worden kinderrechten geschonden en daar staan wij voor als organisatie.
Juist.
En daarop willen wij ook zorgen dat er ook echt wat gebeurt. Samen hebben we al zo'n 3 jaar zijn we nu al bezig, denk ik, gewerkt aan deze procedure. Dit is een voorbeeld van strategisch procederen om bepaalde uitspraken te kunnen realiseren. En hebben we gewerkt aan een proces tegen de heer Karbaat Weilen en zijn kliniek om zo de kinderrechten van deze groep kinderen te waarborgen.
Ja, even teruggaan hoor. Ik ga naar even een Ties. Wat is er precies aan de hand? Wat is er gebeurd? Wat speelt er in deze zaak?
Er spelen eigenlijk een heleboel verschillende dingen. Mm-hmm. Als Stichting Donorkind proberen wij donorkinderen en ondertussen ook ouders met elkaar in contact te brengen. Zodat je daar niet helemaal alleen in bent. Want helemaal in vroeger tijden was dit best wel een geheim onderwerp.
Ja, ja.
En dan is het moeilijk om voor je eigen rechten op te komen.
Het is eigenlijk toch wel raar dat het zo geheim is. Want ik bedoel, het is iets wat iedereen van weet. Iedereen weet dat er spermabanken zijn. Iedereen weet dat er kunstmatige inseminatie gebeurt voor mensen die op een andere manier een kind willen. Maar toch die grote taboesleur eromheen.
Ja, klopt. En dat is eigenlijk best wonderlijk, want we doen dit al in Nederland ruim een halve eeuw. Maar er is een enorm taboe op onvruchtbaarheid. Mm. Er is natuurlijk ook een taboe op seks, toch
ja,
wel.
Ja, precies.
En daardoor kan je hier moeilijk over praten.
Ja, maar even die arts. Ik onderbrak je even die arts.
Ja, even over die arts. Wat wij van verschillende donorkinderen en ook dus ouders hoorden, was het vermoeden dat, of de angst eigenlijk, meer dat hij zelf zou hebben gedoneerd. Maar ook dat gegevens die zij dan wel hadden gekregen over de donor niet konden kloppen. Soms kwam dat omdat de donor ondertussen gevonden was via een DNA-match bij FIOM. Mm-hmm. Maar soms was het ook zo dat...
Bij FIOM?
FIOM is een maatschappelijk werkorganisatie en die beheert een DNA-databank waar donoren en donorkinderen zich kunnen in laten schrijven als ze dat willen. En... dat kost wel geld overigens. En dan wordt er gekeken of ze die mensen biologisch aan elkaar kunnen matchen. Dat is behoorlijk ingewikkeld.
Mm-hmm.
Maar daar halen we dus wel wat gegevens uit. En daar komt dus ook soms uit dat een donor blijkbaar veel meer kinderen heeft gekregen dan het maximum aantal. Maar ook dat de gegevens die meneer Karbaat doorgaf aan verschillende ouders met dezelfde donor toch allemaal verschillende gegevens doorgaf. Dus op het ene plaatje was de donor getrouwd en bij het andere plaatje was hij niet getrouwd.
Hetzelfde DNA?
Ja, dezelfde donor ook. En bij de ene keer dan was de donor hoog opgeleid en de andere keer was hij laag opgeleid. Maar ze hadden wel dezelfde donor. Nou ja, dat kan natuurlijk niet kloppen. En dan beginnen er vermoedens te reizen. Hoe zit dit dan?
Was die man schizofreen of zo? Dat hij verschillende personages had en dat ze moeten allemaal een eigen kind krijgen?
Ik denk niet dat het geval is.
Ik weet niet, wat denk jij, Laura?
Ik zou het niet weten. En helaas, dan zullen we het waarschijnlijk ook nooit weten.
Ja, die hij is overleden.
Ja, maar in ieder geval voor ons waren wel al deze signalen en die misstanden die we eigenlijk steeds vaker aan het licht kwamen, waren wel aanleiding om hier dus over na te gaan denken hoe we nou opkomen dan voor de rechten van deze kinderen.
Ja. Hoe is die zaak aan het licht gekomen, Laura?
Wat het Tiesel aangaf, eigenlijk werd het steeds vaker duidelijk doordat mensen gingen matchen of DNA-onderzoek gingen doen, dat het toch niet helemaal klopte. Mensen kwamen in contact met elkaar, verhalen bleken niet overeen te komen. En tenslotte is er ook door de overheid een grootschalig onderzoek gedaan naar de registratie van donorgegevens door de heer Karbaat in zijn kliniek. Nou, dat onderzoek is eind 2015, begin 2016 uitgekomen. En dat was eigenlijk heel kort gezegd, zei gewoon, het is hier een zooitje. Dit gaat het niet worden. Hier kunnen we niet met zekerheid zeggen wie de donor is van welk kind. En dat was eigenlijk direct in strijd met wat er in de wet in 2004 was afgesproken, dat we nooit meer kinderen geboren zouden laten worden die niet wisten wie hun donor was.
Maar hoeveel kinderen hebben zich nu aangesloten bij dit onderzoek?
Ja, dat dossier, dat lag er en daar haalden we onze zorgen uit. Mm-hmm. Maar daarnaast speelde het ook dus die groep inderdaad die van voor 2004, die zeiden van nou, er zijn eigenlijk hele gekke dingen gebeurd bij mijn conceptie. Ik maak me daar zorgen om en ik ben daar eigenlijk ook boos om. Het Openbaar Ministerie heeft nooit gehandhaafd. Ook de inspectie heeft dat niet kunnen doen. We weten niet zo goed waarom niet. Maar eigenlijk het enige wat nog overbleef voor deze groep donorkinderen was om zelf een civiele actie te starten tegen de heer Karbaat. Op dit moment zitten er zo'n 10 kinderen. Zijn betrokken als eiser bij deze zaak. Soms zijn ze dat zelf, omdat ze inmiddels al volwassen zijn. Op andere momenten zijn ze zomaar al onder hun ouders, doen ze mee aan deze procedure. We weten ook dat er steeds vaker kinderen zich nog melden. Er zijn een aantal mensen toegevoegd aan de lijst. En we verwachten eigenlijk ook dat met deze aandacht weer voor dit onderwerp, dat er weer nieuwe mensen zullen aansluiten.
Ja, nou is de arts overleden. De kliniek is gesloten. Maar wat was zijn reactie voor zijn dood op al deze hijsen?
Nou, de meeste reacties van de heer Karbaat hebben we eigenlijk via de media kunnen vernemen. Mm-hmm. Waarin hij het eigenlijk gewoon ontkent. Zo simpel was het. Hij gaf er een aantal excuses voor, maar dit was absoluut niet waar.
Of het ontkent. En wat we ook wel van veel mensen hebben gehoord, is dat hij zei van, nou, waarom is je afkomst eigenlijk belangrijk? Vergeet het toch. Ja. En dat is een reactie die veel donorkinderen krijgen.
Want ik las ook een artikel van een mevrouw die bij hem geweest is. Die is zelfs arts en die sprak met hem erover. En ze zei ook van ja, ze zag echt duidelijk overeenkomsten met haar. Het hoge voorhoofd, brede lach of brede mond zag ze. En op een gegeven moment zei hij van ja, gaf hij het aan haar wel toe van dat hij met meerdere kinderen donor is geweest. Dat heeft hij toegegeven aan haar. Maar dat hij haar ook vroeg van ja, maar waarom wil je nu weten als ik het ben of niet? Of ja, DNA, ben je hier kerst komen vieren? Dus het was heel raar. Hij wilde wel al die kinderen hebben, maar hij wilde ook niet de verantwoordelijkheid ervoor hebben, lijkt het.
Ja, nou goed, wat de motieven precies waren van de heer Karbaat en hoe die dat
zullen we
zelf,
nooit weten.
Zullen we nooit weten. En dat is eigenlijk ook niet zo relevant. Het gaat hier om de kinderen. Op de manier waarop zij op de wereld zijn gezet en de zorgvuldigheid die daarbij is gebruikt. Nou, ja. Dat gaat gewoon ontzettend de mensen over. Officiële reacties van de heer Karbaat in de media waren doorgaans, het is niet waar. Het geruchtencircuit en inderdaad ook deze ervaring van deze arts, die ook een belangrijk onderdeel vormt van de bewijsvoering, die laten een ander beeld zien. En dat proberen we nu duidelijk te maken, ook in de rechtbank zometeen op 12 juni, dat we zodanige grondige reden hebben om te denken dat de heer Karbaat zelf donor is geweest, dat het dus gelegitimeerd is om dat te mogen matchen.
Moet
het
matchen, ja. Heeft hij gewoon ook kinderen, zeg maar, uit een gewoon huwelijk, waar jullie DNA's van zou kunnen halen, nog om te kunnen matchen met zeg maar de kinderen die deze zaken hangig maken?
Nou goed, alle kinderen zijn natuurlijk gewone kinderen. Maar daarnaast, ja, hij heeft ook kinderen binnen een wettig huwelijk, zoals het dan heet, gekregen. En inderdaad, dat zou een beetje de manier zijn waarop wij het voor ons zien dat we een prettige en goede oplossing voor alle partijen kunnen realiseren. Mocht het nou mogelijk zijn dat we de DNA kunnen krijgen van een van deze genetisch verwanten, dus de kindjes van de kinderen van Karbaat of genetisch verwant familielid, en het daarmee kunnen matchen of er daadwerkelijk een link is tussen de familie en deze donde kinderen, dan is het eigenlijk ook opgelost. Dus daar hopen we van harte op. En dan ook bij deze gewoon de oproep aan alle verwanten van de heer Karbaat die hier mee zouden willen werken, of zij contact kunnen opnemen met of Stichting Donorkind, Defense for Children of de advocaat de heer Buters van Jans en van Gaal Advocaten.
Nou, ik kreeg een Facebook bericht hier binnen van Taco, en Taco zegt ze graven hem toch dan gewoon op als het moet.
Nou, ik moet daar niet aan denken om hier te zijn.
Nee, daar zou ik ook niet blij van worden. Het is ontzettend belangrijk voor donorkinderen om te kunnen weten waar ze vandaan komen. En het is ook ontzettend belangrijk om van die twijfel af te kunnen, want die onzekerheid is veel erger dan al het andere. Mm-hmm. Je moet het dan alle menselijkheid proberen te doen. Denk ik.
Ja, maar als de familie niet mee zou werken. Ik doe gewoon puur stel, hè. Als de familie niet mee zou werken.
Ook dan zijn er nog alternatieve methodes. En we hebben daarvoor een DNA-expert arm genomen die ons daarover adviseert. En voor ons zal dat altijd de eerste keus zijn. En daarnaast, ik denk dat in belang van het onderzoek moeten we daar een beetje iedereen over in het ongewisse laten. Dat zal 12 mei, mochten we niet voor die tijd kunnen samenwerken met een van de familieleden, dan zullen we daar 12 mei zal het duidelijker worden.
Ja. Heb je een vraag aan Laura van Defence for Children of aan Ties van Stichting DonorKids? Stuur die mij via Twitter, @BNR. Je kan het doen via Facebook, via WhatsApp. Of je mag even mailen. Het is ook leuk als je belt naar de studio. 020-468-4x0. Dan heb ik nog één dat me bezighoudt. Ik begrijp wat jullie bij die rechtszaak willen bereiken. De kinderen willen duidelijkheid hebben. Maar tegen wie richt je die rechtszaak nu? Want de hijs is niet meer, dus de kliniek is gesloten. Tegen wie procedeer je dan?
Nou, die duidelijkheid over afstamming, dat is nog steeds te realiseren, ook na zijn overlijden. Dus dat kan gewoon doorgang vinden. En dat is eigenlijk een van de meest essentiële stappen die we willen zetten. Dat hij in feite zegt, voor deze groep kinderen is dat recht op afstammingsinformatie zo essentieel, daarvoor mogen we, dat mag er zijn, dat recht. In de jaren 80 hebben we het Valkenhorst-arrest gehad. Dat was een vrouw die het klooster waar haar moeder als ongehuwde vrouw bevallen was van haar aansprak en zei van, kunnen jullie mij het document geven waarop staat wie mijn vader is? Want dat was zij nooit verteld. In eerste instantie zei het klooster, nou dat gaan we niet doen. Maar daar heeft ze vervolgens over geprocedeerd en dat heeft ze gewonnen. Want er is gezegd, het recht om te weten van wie je afstamt is essentieel. Dat is een heel belangrijk recht. En dat is nog belangrijker dan de privacy van de moeder in dit geval.
Nou. Helemaal waar. Nou, wie komt de aanmerking om zaaddonor te worden? Welke rechten heb je als donorkind? Is het mogelijk om je biologische broers en zussen ook op te sporen? Heb je vragen over donorkinderen? 020-468-4x0. We zijn zo terug en dan ga ik jullie ook wat feiten of fabels voorleggen.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, vandaag over donorkinderen. Ik praat met Ties van der Meer en Laura Bos. En jij kan je vragen sturen via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. Of je kan bellen 020-468-4x0. Laura en Ties, ik heb het net al beloofd. Ik wil jullie even wat feiten of fabels voorleggen. Alleen maar feiten of fabels zeggen, we gaan daarna verder erover discussiëren. Ik begin bij de eerste. Niet weten wie je biologische ouders zijn is een ware psychologische marteling. Feit of fabel?
Feit.
Wat zeg jij, Laura?
Wisselt. Kan het zijn. Kan een feit zijn.
Oké. De volgende. De Nederlandse regelgeving loopt hopeloos achter als het gaat om spermadonatie. Feit of fabel, Laura?
Dat is een moeilijke vraag.
Ja, ze worden moeilijker, hoor. Feit. Ja, oké. Wat zeg jij, Ties?
Ja, het is een feit dat het achterloopt.
Het is een feit. Oké. Dan gaan we naar de volgende. Elke man is geschikt om zaaddonor te worden. Feit of fabel, Ties?
Fabel.
Fabel. Laura?
Fabel.
Ja, want je moet wel vruchtbaar zijn natuurlijk.
Nou,
ja.
dat om te beginnen. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is dat je later die kinderen ook toch wel te woord wil staan.
Precies. We gaan naar de laatste. Oh, ik dacht er nog eentje was. Nee, sorry, dat was de laatste. Dankjewel. Gelukkig heb ik een regisseur die heel goed mee oplet hier. Je moet je kinderen te woord willen staan.
Ja, ik denk het wel dat wel belangrijk is. Ik bedoel, ieder kind wil op een gegeven moment, of ieder mens wil op een gegeven moment toch weten in wat voor afstammingslijm die staat. Dat is echt een psychologische behoefte.
Nou, geloof me, ik kijk regelmatig naar spolo's. Gisteren weer mijn ogen uit mijn hoofd gejankt, dus ik begrijp het.
Of verborgen verleden.
Verborgen verleden.
Dan gaan mensen even terug. En,
ga ik binnenkort aan meedoen trouwens.
Nou, okay. Bij mij zou het een hele korte uitzending worden.
Ja, want jij, hoezo?
Ja, omdat ik van een donor ben.
En je hebt geen idee wie je vader is?
Geen idee wie het is.
Wauw. En komt het uit de tijd dat in jouw tijd er nog geen wetgeving was of zo erover?
Toen was er nog geen wetgeving. En dat betekent eigenlijk dat alle artsen toen zeiden, dan moet het dus anoniem zijn.
Ja. Laura, heb je veel mensen van, sorry dat ik het vraag, hoe oud ben je nu?
Ik ben nu 38.
38. Heb je veel mensen, kinderen van deze generatie, van 38 en die rond die leeftijd, die met dit probleem nu zeg maar struggelen?
Ja, kijk, dat is ook de groep die nu zich ook meldt voor deze zaak bijvoorbeeld. De eerste donorconcepties die, nou ja, goed, ja, 70, 80 van start gingen. Mm-hmm. Daar was inderdaad ook het idee van, we kunnen het beter maar geheim houden. Dus alleen maar anonieme donoren. Later werd er dan ook zogenaamde A- en B-loket. En het A-loket was dan anonieme donoren en het B-loket was dan voor bekende donoren. Dat werd dan al een mogelijkheid. En met de wet in 2004 is er gezegd, ja, dat A-loket dat gaat dicht, want dat kunnen we gewoon niet maken naar die kinderen. Alleen nog maar het B-loket. Alleen bekende donoren. Dus ieder kind wat gemaakt is, zal maar zeggen, in een kliniek na 2004, die kan beroep doen op die wet. Die heeft gewoon iets om in handel mee te slaan. Maar goed, dat brengt natuurlijk ook wel een beetje de rare situatie met zich mee dat kinderen van voor 2004 dat dan opeens niet zouden hebben. Dat klopt eigenlijk ook gewoon niet. Dus dat is ook iets waar wij ons samen met Stichting Donorkind hard voor maken. Dat we eigenlijk een soort van oneerlijk onderscheid is ontstaan.
Is dit ook de reden waarom jullie beiden zagen dat de regelgeving hopeloos achter loopt hier als het om spermadonatie gaat in Nederland?
Ja, zeker weten.
Maar daarnaast ook denk ik dat we te maken hebben met een wereld die globaliseert. En dat ook de handel in donorgemeten is geglobaliseerd. En dat je via het internet het gewoon online kunt bestellen in het buitenland. En afhankelijk van hoe je het vervolgens gebruikt, zou ik maar even zeggen, is wetgeving van toepassing of niet. Als je dat gewoon thuis doet, dan geldt de Nederlandse wetgeving niet, omdat die gericht is op professionals. En ja, voor deze kinderen zal het ook weer heel moeilijk zijn, soms als hun ouders andere keuzes voor hen maken, om te weten wie hun vader is.
Ja, en dat is dus een probleem wat nog steeds speelt. Want dit doen we al sinds 1949. Echt al heel lang dus.
Ja, zo lang wordt er al...
In Nederland al sinds 1949. Wow. Wereldwijd al sinds 1880.
Wow.
Ja.
Oké. Okay.
Het is ook niet heel ingewikkeld, hè?
Nee, tuurlijk
sperma
niet.
Maar...
Ik heb het ook wel eens gedaan.
Precies.
Ja, ja,
maar het probleem wat we nu nog steeds hebben is dat ouders dit wel geheim kunnen houden voor hun kind. Dus je hoeft niet tegen je kind te zeggen dat het een donorkind is. Dus ouders dan het is super rot, want ja. dan hebben je ouders gewoon je leven lang een geheim voor je. Dus dan mag je het misschien wel van de wet weten wie je donor is. Maar omdat je ouders nooit hebben verteld dat er iets te vinden is, ga je er dus nooit achter komen.
En dan moet je erover uitgaan dat de man die zij als vader aanwijst dat het jouw vader is. Maar komen er andere dingen die meespelen waar ik me dan ook zorgen om maak. Ik bedoel, zo'n arts die zeg maar 40 kinderen heeft of 60 kinderen heeft, weet niet hoeveel. Ja, die kinderen kunnen elkaar dus tegenkomen later in het leven.
Ja.
Een liefdesrelatie beginnen en zich gaan afvragen, ja, waarom kloppen onze, zeg maar, maken we geen goede match?
Sterker nog, ja. Ik bedoel, de meeste klinieken die we in Nederland hebben werkten vrij regionaal. Ja. Dus als je dan grote aantallen van dezelfde donor hebt, dan is de kans op onbewust dat halfbroers en zussen met elkaar een relatie krijgen. Of neven en nichten. Want al die donorkinderen krijgen ook op een gegeven moment eigen kinderen.
Ja, ja, ja.
Ja, het houdt ook niet op bij dat donorkind. Ook de kinderen van zo'n donorkind moeten zich daar rekenschap van geven. Van, ja, hoe ga ik daarmee om? Moet ik zo meteen op de eerste date vragen om een DNA-test? Ja, daar wil je eigenlijk helemaal niet mee bezighouden.
Maar daar lijkt het wel dat je daar naartoe moet gaan bijna.
Ja, en willen we dat?
Ja. Ja, ja. Of je zegt gewoon van, nou ja, hè, we proberen het zo goed en kwaad als het kan. Proberen we het allemaal open te maken, zo ver mogelijk terug. Zodat we niet hoeven te gaan moeilijk doen met DNA-testen bij de eerste date, maar dat je het weet.
Laten we even bij het begin beginnen, ja? Neem ons even mee. Je hebt de kinderwens. En je kan die alleen maar door kunstmatige inseminatie met donorzaad in vervulling laten gaan. Wat is het traject dan, Ties? Waar begint het dan?
Ik denk dat veel mensen dan gewoon bij de huisarts beginnen.
Mm-hmm.
En dan verwijst die je op een gegeven moment door om onderzoek natuurlijk te doen bij beide partners. En dan kom je bij een vruchtbaarheidskliniek terecht. En hopelijk kom je dan bij een kliniek terecht waar ze goed met je doorpraten. Van, goh, weet je wel wat het eigenlijk betekent dat er op een gegeven moment een donor betrokken gaat worden bij jouw familieleven? Want een donor is eigenlijk gewoon een familielid.
Ja.
En je mag dan hopen dat ouders daar goed over worden voorgelicht. En dat ouders ook wordt geholpen om... Want het is natuurlijk wel een soort van verdriet als je niet samen, zoals je wilde, een kind kan krijgen. Dus ouders moeten daar ook eerst mee worden geholpen. Want anders dan is jouw kind, wat je dan via een donor krijgt, toch ook eigenlijk meer een soort van medicijn voor je onvruchtbaarheid, in plaats van dat het een kind is.
Ja, precies. Die aspecten worden dan vaak vergeten. In het verleden was het meer een soort van... heel plastisch eigenlijk allemaal, zoals ze dat deden. Van, je krijgt een kind en dat is niet zo. Maar wat er helemaal met dat kind zijn verleden gebeurt... en zeg maar, daar houdt men geen rekening mee op dat moment. Ik kan me voorstellen, hoeveel donorkinderen zijn er in Nederland ongeveer?
Nou, we schatten ongeveer 40 à 50.000. Het probleem is, er zijn geen gegevens. En alle dossiers, veel dossiers zijn vernietigd of ze kloppen niet. Dus misschien zijn het er wel 80.000.
We hebben geen idee erover. Ik heb een aantal bellers die hebben gebeld en die durven op een gegeven moment niet te praten omdat ze anoniem willen blijven. Die mensen, je kunt gerust anoniem blijven. Je hoeft je naam niet te zeggen. Je mag ook een andere naam opgeven. Ik vind het prima. En ik weet niet, vroeger als je stem wilde vervormen, zette je zakdoek op je horen. Ik weet niet hoe dat tegenwoordig gaat met een mobiele telefoon. Maar we willen toch wel je verhaal horen. Dus als er iets is, bel gerust. Ik heb trouwens nu een beller. Die wil ik even antwoorden. Dat een goede middag.
Hallo, je spreekt met Annerie
Meul. Hi.
Ik had een belangrijke vraag. Ik heb goed naar je uitzending geluisterd.
Ja.
En ik mis eigenlijk in dit verhaal een klein stukje mijn eigen verhaal. Mm-hmm. Ik ben geboren in 1973 en ben een van de experimenten met KID. Ik ben verwekt door een professor in Rotterdam in het Dijkzicht ziekenhuis. En samen met mijn moeder heb ik verschillende pogingen gedaan om achter de gegevens te komen van mijn biologische vader. Maar helaas worden deze niet vrijgegeven of ze zeggen ze bestaan niet meer. Ik heb al verschillende verhalen gehoord. En ik ben heel erg benieuwd wat daarin mijn wettelijke rechten zijn om toch achter deze gegevens te komen.
Laura?
Eigenlijk is dat eenzelfde verhaal als die nu speelt voor deze groep kinderen. Waar we voor dit nu dit proces zijn gestart. Dat zijn ook donorkinderen die van voor 2004 zijn geboren. Dus die dus niet gebruik kunnen maken van die wettelijke regeling. En dat geldt ook voor u. De zaak die we nu gestart zijn, is eigenlijk dezelfde vraag die u hebt. We vragen eigenlijk of we dat papiertje, in dit geval is dat een DNA-code, of we die mogen hebben om te zien of we kunnen achterhalen wie de vader is van deze en de kinderen. Je zou eenzelfde soort zaak kunnen starten in uw situatie tegen de kliniek of de instelling of de arts die uw conceptie heeft gerealiseerd, om die dossiers vrij te geven. En ik sprak u net over, net voor de break, maar dat Valkhorst-arrest, dat is eigenlijk een soortgelijke situatie, waarbij iemand zei, er ligt hier een papiertje, daar staat op wie mijn vader is, en ik wil dat papiertje hebben. En daarvan zeggen we, ja, dat snappen we. Daar heb je recht op.
Het is ook jurisprudentie gewoon, dus dat gaat de Hoge Raad in mee.
Dat is een bijzonder belangwekkend arrest, het Valkhorst-arrest. Ja. Dus ook voor u begrijp ik uw claim. En ik denk dat hij ook valide is, dat kan.
Nou, in dit geval heeft de arts tegen mijn moeder gezegd. Mm-hmm. Het is een medisch experiment. Mm-hmm. En u moet hier op het lijntje tekenen dat uw dochter of zoon, hè, wat dadelijk geboren zal worden, nooit achter de biologische vader aan zal gaan. Mm-hmm. Want dit is gedaan in de naam van de wetenschap en niet in om een kind te verwekken. Want u moet weten, dan praat je over begin 1970. Ik ben zelf geboren in 1973, dus dat speelt al vanaf 71, 70, zoiets.
Ja,
en,
snap ik.
Dat is het verhaal.
Maar Laura, kan dat juridisch? Kan je als kind verantwoordelijk worden gehouden nog voor een handtekening die je moeder geplaatst heeft toen vanwege kinderwens?
Dat zeg je helemaal precies goed. Of je als kind daarvoor verantwoordelijk kan worden gehouden? Nou, ik denk van niet. En kijk, dit is precies de reden waarom we in deze zaak zijn. Om hetzelfde te testen. Kunnen we dit hard maken? En ik zou ook heel graag, ik denk dat het een goed voorbeeld is, het verhaal wat u vertelt, dat beleeft u in uw eentje. Dan is het nogal wat om op een gegeven moment te denken van, nou, ik ga hierover procederen. Maar wellicht zijn er meer mensen die dezelfde ervaring hebben als u. Of zegt u, nou, ik durf dat aan. Dat zijn de procedures waar wij als Defence for Children graag naast gaan staan. Omdat waar u zich op beroept, namelijk zeggen, ik heb recht om te weten van wie ik afstam, is een essentieel kinderrecht. En wat uw moeder ook afgesproken mag hebben met de arts. Ja, dat is daar eigenlijk aan ondergeschikt. En daar willen we uitspraken van over de rechter en die dat dan kan bevestigen.
Dus deze beller mag contact opnemen met jullie om te kijken hoe jullie daar verder kunnen bijstaan.
Nou, absoluut.
Dankjewel daarvoor.
Ja, toch? Nou, ik zou dat zeker doen. En nou, hou ons op de hoogte. Ik ben heel benieuwd hoe dat gegaan is. Hebben we een keer ook iets goeds bereikt met ons programma, toch? Ja, dat zou mooi zijn als dat zou lukken. In elk geval, het gaat vandaag dus over donorkinderen en alle problematiek daaromheen. En is Bijdorp de enige kliniek waar de zaken niet goed geregeld of onduidelijk zijn? Wat kost het eigenlijk, dat donorzaad? Heb jij vragen over donorkinderen? Bel 020-468-4-0. Want ik wil bijvoorbeeld zo meteen wel weten, mag ik ook bepalen hoe de donor van dat kind eruit ziet? Zou dat kunnen? Mag ik zeggen, ik wil bijvoorbeeld blauwe ogen, atletisch lichaam, hij moet arts zijn, al dit soort dingen. Dat gaan we allemaal zo meteen vragen na de break. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Vandaag mag je alles vragen over donorkinderen. Ouders en donorkinderen van de voormalige spermakliniek Bijdorp in Barendrecht willen nog steeds via de rechter achterhalen of de arts in de kliniek zelf sperma doneerde. Eén probleem, de arts in kwestie is vlak voor de zitting overleden. Nou, heb je vragen over donorkinderen, stel hem via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. Je kan ook whatsappen, het nummer staat op onze website www.bnr.nl. Of je kan bellen 020-468-4-0 en stel je vraag live in de uitzending. Ben je donorkind? Heb je een donorkind? Wil je een donorkind? Nou, daar ben ik ook ook zeer benieuwd naar je vragen. Ik leg ze allemaal voor aan mijn gasten. In de studio heb ik Ties van der Meer, voorzitter van de Stichting Donorkind, zelf donorkind en donor. En ik heb ook aan de telefoon Laura Bos. Zij is jurist bij Defence for Children. Een organisatie die zich inzet voor kinderrechten en graag gaat staan achter de kinderen die op zoek zijn naar hun werkelijke biologische ouders. Ik heb een beller, die wil ik direct aan het woord laten. Dat is Marie-José. Goeiedag, Marie-José.
Hallo, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik heb eigenlijk een min of meer een vraag, een opmerking. Ik heb een hele lieve vriend, die is onlangs ook overleden. Hij was tegen de 80 nu. Heeft zelf 4 kinderen gezond gekregen. En heeft altijd als donor opgetreden voor een goede vriend die tegenover ze woonde. En dat was een gynaecoloog. Nou ja, niet voor hem dan, maar dat is logisch.
Nee, voor zo'n kliniek, dat begrijp ik. Ja.
Ja, of voor zijn patiënten. Ja. Mijn vriend is heel erg ziek geworden. Die heeft Parkinson gehad, zo'n 22 jaar. Daarbij heeft hij nierfalen, hartproblemen, enzovoort, enzovoort. Nu is mijn vraag of opmerking eigenlijk, wat doen ze daar tegenwoordig mee? Want niemand van zijn nazaten die onbekend zijn, weten dat ze eventueel erfelijk belast zijn.
Ja, ik vind het een goede vraag. Ik leg hem even aan Laura voor.
Ja, dat is een hele goede vraag. En een hele relevante, want we weten steeds vaker hoe ziektes en de genetische afstammingen met elkaar samenspelen. Hier is niet zo heel veel over duidelijk hoe dat precies wordt geregeld door klinieken. En dat is ook een van de vragen geweest die Stichting Donorkind en Defence for Children heeft gesteld aan minister Schippers. Hoe gaat dat nou eigenlijk in zijn werk? Die terugkoppeling tussen donormoeders, donorkinderen, de kliniek en de donoren. Dat hebben we eigenlijk nooit zo heel erg helder gekregen hoe dat zit. En dat maakt ons eigenlijk ook, baart ons eigenlijk ook best wel veel zorgen. Daarnaast weten we wel dat bijvoorbeeld voor gameten of met de verzaadcellen en eicellen die internationaal, dus binnen Europa, worden verhandeld. Daar is een soort rapid alert system voor. Daarin worden bijvoorbeeld bij dit soort informatie worden dan de klinieken allemaal genotificeerd die gebruik hebben gemaakt van het donor van een Deense zaadbank bijvoorbeeld. En we weten dat bijvoorbeeld in 2015 van de 40 meldingen via dat rapid alert system gingen er 32 over Deens donorzaad. Dus dan zie je wel, er is bewustwording en er wordt ook gemeld. Waar wij nou zo benieuwd naar zijn, want wij zijn elke keer weer voor het recht van het donorkind, in hoeverre zij die informatie krijgen. En met name als je niet weet dat je een donorkind bent, dan kun je ook niet benaderd worden door de kliniek, mocht die zo'n melding krijgen.
Want daar ligt het probleem, hè? Ja. Als donorkind wil je wel voor je eigen gezondheid kunnen zorgen. En dus heb je informatie nodig. En overigens, die mevrouw die belt, hè, de natuurlijke kinderen van, of de donorkinderen van zo'n man die al overleden is, zijn de kinderen die hij gewoon in zijn wettelijke huwelijk heeft gekregen, die kunnen zich overigens ook melden bij FIOM voor die DNA-databank. Oh, zodat donorkinderen en die wettelijke kinderen elkaar wel eventueel kunnen ontmoeten. Of op zijn minst gewoon dat er doorgegeven kan worden wat voor gezondheidsklachten er zijn. Want je moet bedenken dat als een donor nu wordt, als iemand nu donor wordt, is het vaak een jonge man. En dan weet je nog niet wat voor gebreken je allemaal bij je hebt.
Marie-José, ben je nog aan de telefoon? Denk je dat de kinderen van jouw vriend, dat die zich zouden willen melden bij het FIOM om een DNA af te staan?
Dat weet ik niet, alhoewel ze allemaal wel vrij sociaal zijn opgevoed. Dus wie weet is dat wel zo. Alleen moeten ze wel weten, dan moet het wel bekend zijn dat welke donorkinderen het zijn of waar ze dan. Ja, dat weet ik natuurlijk ook niet of dat toen allemaal door is gegeven en of dat allemaal vast is gelegd. Maar ik kan het ze altijd eens een keertje voorleggen.
Leg het ze voor, want kijk, waar het om gaat is, als zij hun DNA afstaan, kunnen andere kinderen via hun DNA misschien ook makkelijker achterhalen als zeg maar hun vader ook hun vader is. Dus, want zo gaat het. Dus het zou, misschien toch een vraagje waard, zou ik zeggen.
Ja,
ga maar door.
Ik ga het doen. Oké. Okay. Nee, ik ga dat doen. Ja,
nou, Marie-José.
Heel goed nieuws. Ja, fijn.
Dankjewel. Dankjewel voor deze bijzondere bijdrage. Dankjewel.
Ja hoor. Dankjewel.
Yes. Ik kreeg een mail hier binnen van Peter. En Peter die zegt, ik vind dat de donorkinderen die in de kliniek in Barendrecht zijn verwekt gratis een DNA-test moeten krijgen. Er zijn veel ouders en kinderen die het niet kunnen betalen. Dit probleem heb ik van het FIOM vernomen. Desnoods uit de postcode de rijpot. Vriendelijke groeten, Peter.
Ik vind dat alle donorkinderen gratis een DNA-test. Niet alleen bij Bijdorp, overal.
Want, overal gewoon.
Ik bedoel, maakt toch niet uit welke kliniek kom je. Het recht om je afstamming te weten. En ook het recht om gewoon gezondheidsinformatie over jezelf te krijgen. Dat hebben wij volgens mij allemaal.
Defence for Children?
Ja, ik ben het helemaal met Ties en de vraagsteller eens. Ik vind ook dat er een DNA-test beschikbaar moet worden gesteld. In de brede zin, dus voor alle donorkinderen, maar ook met name voor de kinderen van de kliniek Bijdorp. En daar hebben we al eerder, die vraag hebben we al eerder neergelegd bij de overheid. Wederom bij minister Schippers. Stichting Donorkind en Defence for Children hebben daar een brief over gestuurd, waarin we zeiden, zouden we niet ook iets moeten doen voor deze groep van kinderen die van na 2004 en voor 2004 bij wie het eigenlijk met z'n allen zeggen, dit is niet zo netjes gebeurd. Zouden we niet een DNA-test moeten geven? Wat heeft de minister Schippers nou geantwoord? Die zei van, nou, daar had ze eigenlijk gewoon niet zo'n zin in. Voor alle kinderen van na 2004 is het nu mogelijk om zich dus eventueel in te schrijven bij de FIOM-DNA-databank. Misschien dat daar een oplossing van komt. Zo'n inschrijving kost €250. En de minister Schippers was bereid om dan €50 daaraan cadeau te doen. Dus een soort tegoedbon van €50. Ja. Dus moest je nog zelf €200 bij elkaar schrapen. En aan de andere kant dan voor de donoren zou ze dan €200 beschikbaar stellen. Die moesten dan zelf nog €50 inleggen. Nou, wij vinden deze regeling absoluut niet afdoende. En we zijn nog steeds werken we eraan dat het toch een andere regeling wordt. En inderdaad denken wij dan aan zo'n brede regeling. Ja. Alle donorkinderen een DNA-test.
Ik krijg via Twitter ook een opmerking van Otto. En die zegt, aan veel donoren is anonimiteit gegarandeerd. Dit zal gerespecteerd moeten worden. Heeft ook een punt daarin natuurlijk.
Ja, maar daar wil ik graag even op ingaan. Ja. Dat is inderdaad gedaan in de afgelopen jaren. Maar eind 2016, dat is een paar maanden geleden eigenlijk pas, is er een artikel gepubliceerd dat heet The End of Donor Anonymity. In het Nederlands, donoranonimiteit is voorbij. Op dit moment is DNA-databases zijn zo groot aan het worden en mensen zijn zo vaak in staat om hun DNA uit te lezen, dat we eigenlijk voor de aankomende 10 tot 20 jaar kunnen verwachten dat donoranonimiteit niet meer haalbaar is. Omdat mensen altijd al zullen kunnen achterhalen via een website zoals 23andMe of FamilyTree wie hun donor is.
Ja.
En dat is eigenlijk informatie.
Ik ga even naar Ties, hoor. Ties.
Ja, tuurlijk.
Want hierop verder, want Ties, je bent zelf donor. Je bent donor, kind. Je weet niet wie jouw vader is. Je kan je nooit achterhalen ook. Wat is jouw motivatie om dit te doen?
Om zelf donor te worden?
Ja.
Nou, je moet wel beslissen. Het is natuurlijk een hele persoonlijke motivatie. Het is niet een standpunt van de stichting dat iedereen dat moet doen of zo.
Ja, ja.
Dus het is een hele persoonlijke motivatie. Om even over terug het vorige punt te hebben. Hè. Veel donoren is helemaal geen anonimiteit beloofd. Er is gewoon zijn medegedeeld. Het is anoniem. Punt. De donoren hebben daar ook niet zoveel keuze in gehad.
Okay.
Maar ook al hebben ze dat wel. En dat betrek ik ook op mezelf als donor. Ik vind dat ik een verplichting heb naar mijn kinderen. Nou, ook als het donorkinderen zijn. Ik moet daar wel alle duidelijkheid in geven. Ik zelf ben donor geworden. Eén, omdat ik denk van, nou ja, het is ook best een mooie manier om te ontstaan. En tegenwoordig is het niet meer anoniem. Dat is voor mij een absolute voorwaarde. Als het anoniem was geweest, dan had ik nooit donor geworden.
Oké. Okay. Jij bent wel dat jouw kinderen eventueel die voortkomen uit jouw donatie, dat die jou leren kennen.
Sterker nog, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat daar al een kind mij gevonden heeft.
Wauw.
En daar wordt je leven echt alleen maar mooier van, hoor. Dat kan ik je wel vertellen.
Maar kan je ook voorstellen dat er mannen zijn die in een studententijd zoiets gedaan hebben en die zeggen van, weet je wat, ik heb het toen gedaan, ik ben nu gelukkig getrouwd, ik denk niet dat mijn vrouw hier begrip voor zou hebben, dus ik wil liever anoniem blijven.
Nou ja, ik denk dat je dan hulp moet kunnen krijgen om dat met je vrouw te bespreken.
Ja. Ik ken mijn vrouw niet.
Nee, ik kan jouw vrouw niet. Maar ik wil best met haar spreken, hoor.
Nee, maar je zorg. Ik heb nooit gedoneerd. En als ik dat gedaan zou, zou zij daar zeker mee zijn ingegaan. Nee. Dus het is
En je moet ook afwegen. Kijk, de afstamming van toch kinderen die van jou afstammen, mensen die van jou afstammen. Kijk, ze komen niet om zakgeld vragen van 20 jaar. Nee. Ze willen graag weten waar ze vandaan komen. Ze komen niet inbreken in je leven. Het zijn gewoon volwassen mensen waar je ook afspraken mee kan maken hoe je nou eigenlijk met elkaar om wil gaan. En daar kan je vrouw gewoon bij betrokken zijn.
Ja, maar ik bedoel, ik begrijp je helemaal. Ik zou het zelf ook zo hebben gedaan. Maar ik begrijp ook die mannen die zeggen, ja, sorry, ik heb dit gedaan toen, om wat voor reden ook, maar ik wil echt anoniem blijven. Ik bedoel, die mannen, het is toch, ja, het is een onomkeerbaar feit dat je nu gaat zeggen van, ja, maar je moet het wel weten. Ik begrijp waar je vandaag komt, maar kan je
het
ook begrijpen?
Ik wil het heel graag dat ze dat doen, maar ik kan ze niet dwingen.
Ja.
Zo simpel is het natuurlijk ook. Maar ik wil dat ze daar heel goed over nadenken. En ik denk ook dat je, als je zelf ouder bent geworden, hè, je hebt dat gedaan toen je 20 of 25 of 30 was, en je kijkt terug als je 60 bent, dan denk ik ook dat je er anders over nadenkt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je dan nog zo overweegt van, goh, zou Wil ik nou, wil ik mensen die van mij afstammen achterlaten met een eeuwigdurende vraag?
Nee, dat vind ik ook. Dat is een volkomen terechte stelling. Ik ga even naar een van mijn vaste bellers. Adrianus Johannes, goedemiddag.
Hoorde ik jou nou daarnet zeggen dat je geen donor bent geweest?
Ik heb gedoneerd alleen bij mevrouw. Ik heb twee kinderen, maar dat zijn geen donorkinderen.
Toch wel een televisieprogramma herinneren waarin mensen exact op jou lijken.
Oh, dat zou best kunnen, ja, maar die zijn niet van mij, zover ik weet.
Nou ja, goed. Ja. Nee, ja, ik vind het een mooi verhaal, het donorverhaal. Mm-hmm. Maar ik ben op een gegeven moment 60, 62 jaar. Ik ga naar de huisarts vanwege wat mankementen. En de huisarts vraagt aan mij, van, joh, komt dat in jouw vaders familie ook voor? Ja, beste man, dat kan ik je niet vertellen. Maar er is nog wel een bron. Dus mijn moeder die leeft nog. En ik vraag het aan mijn moeder. En ik zeg, maar, van, joh, komt dat bij pa in de familie ook voor? Nou, zegt ze, jongen, ja, dan wordt het nu eens tijd dat je gaat zitten. En mijn moeder vertelt ze, ja, die man die jij gewoon al 60 jaar als vader bedacht hebt, is niet jouw vader.
Niet je biologische vader.
Wie is dan wel mijn biologische vader? Ja, jongen, dat ga ik jou niet vertellen, want dat is mijn geheim en dat draag ik met mij mee. Dus ik heb nooit geweten, en ik weet nu nog steeds niet, wie mijn biologische vader is. Maar de medische wetenschap is wel zo dusdanig kwalitatief goed en die kunnen gewoon... Ja, zien wat jij hebt. En mijn probleem is eigenlijk wel opgelost. Het is ook iets waar je mee leeft.
Ben ik maar waar het op neerkomt is...
60 jaar gehad heb? Ja. Nee, want dat was een hele aardige man.
Nee, maar ik begrijp wat je bedoelt, maar het gebeurt... Ja, ik ken toevallig ook een situatie van iemand die er op veel later leeftijd achterkomt... dat haar vader niet haar biologische vader was. Ja. Dus het komt niet alleen bij donorkinderen voor, Jan. Ik begrijp wat je wilt. Het komt bij iedereen voor. Bedankt voor je bijdrage weer, man. En ik ben blij dat het goed gekomen is in elk geval. Daar ben ik heel blij mee. We gaan zo met TV hierover en dan wil ik ook de vraag van Otto... want Otto vindt dat zijn vraag niet beantwoord is. Hij zegt, gegarandeerde anonimiteit kan niet ingetrokken worden. Vinden de gasten dat principieel ook? Nou, we hebben het net elter over gehad... maar ik zal het even ook juridisch aan Laura vragen. Direct na de break. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Vandaag hebben we het over donorkinderen. Je kunt je vragen over stellen via Twitter, @BNR... of bellen op 020-468-4x0. Bij mij is Ties van der Meer van de Stichting Donorkind... en ik spreek ook met Laura Bos, zij is jurist bij Defence for Children. Voor we verder gaan, Laura, even dat, ja. Wat we voor de break kregen. De vraag van Otto. Ja, Otto zei van, sorry, maar mijn vraag is niet beantwoord. Gegarandeerde anonimiteit kan niet ingetrokken worden. Hoe zit dat juridisch?
Juridisch gezien, ja, dat is ingewikkeld. Dat zal ook eens een keer niet zo zijn natuurlijk. Kijk, er zijn afspraken gemaakt tussen de donor en de arts ergens in het verleden, dat snap ik. En vervolgens zijn er ook afspraken gemaakt tussen de arts en de ontvangster van het donorzaad. Die afspraken die staan, dat snap ik. Maar dan heb je op een gegeven moment een nieuwe partij, dat is het kind. En de vraag die wij nu willen stellen is of je ook dat kind aan die afspraken kunt houden. Of dat rechtvaardig is. Mag dat? Mag je zeggen ja, omdat je ouders dat allemaal onderling hebben afgesproken, krijg jij nu niet je afstammingsinformatie. Wat weegt dan zwaarder? Nou, ik werk voor een kinderrechtenorganisatie. Ik zou zeggen dat recht op afstammingsinformatie weegt zwaarder. Dus dat kan wel doorbroken worden, die afspraken over donoranonimiteit.
Nou, ik vind het mooi zoals dingen net zei, Tisa maar zei. Het is net alsof je een hypotheek neemt op je kindsnaam voordat het kind geboren is.
Ja. Volgens mij als donorkind, mijn afstamming is van mij. Dus als een arts dat weggeeft, dan heeft volgens mij moet die arts een probleem hebben in plaats van ik. En nu wordt die rekening bij donorkinderen neergezet. Ja. En dat is gewoon verkeerd.
Je kan ook niet bij het doneren van je sperma vragen. Ik wil een garantie dat dit wel een heteroseksuele jongen wordt die later trouwt met iemand in het koninklijk huis. Precies. Ja, dan kan die arts die garantie geven, maar...
Maar ik denk dat daarnaast nog iets speelt. Namelijk, en dat is waar ik net ook al doelde, hè, dat die end of donor-anonymity. Hoe we onze samenleving nu aan het inrichten zijn met toegang tot grote DNA-databanken, betekent ook dat die donor-anonymiteit wellicht misschien wel gegarandeerd wordt door de arts met wie je afspraak hebt gemaakt. Maar dat het kind zelf, middels die donor-databanken, toch erachter kan komen wie jij bent. Omdat jullie nou eenmaal DNA delen. Ja. Dus dat is eigenlijk iets wat ook nu heel duidelijk gecommuniceerd moet worden naar donoren die nu donor worden. Van ja, anoniem, dat zit er gewoon niet in.
donorouders, die dus donors hebben ontvangen, moeten daarvan doordrongen zijn. En ik denk ook dat het goed is om het, hè, zoals we nu doen, met elkaar te bespreken en te benoemen. Dat dat dus een nieuwe realiteit is die eraan zit te komen.
Nou, ik moet je eerlijk zeggen, mijn ogen gaan hier behoorlijk van open vandaag. En zometeen gaan er nog meer ogen open, want om 3 uur hebben we eye-openers. Ja, ik moest even een bruggetje maken. Sorry, En ik heb mijn collega Mark Beekhuis hier van BNR Eye-openers, die zometeen dit programma gaat presenteren. Mark, waar gaat het zo meteen over?
We gaan zo aan de slag met allerlei militaire gadgets, heb ik dan eigenlijk om te zeggen. Maar we moeten natuurlijk eigenlijk officieel zeggen dat het innovaties zijn. Defensie zoekt heel erg samenwerking met start-ups, bedrijven met nieuwe, frisse ideeën om op andere manieren oorlog te voeren, denk ik. Daar gaan we het over hebben, over wat voor kansen daar nog liggen.
The new ways to make war. Helemaal goed. Zometeen, dames en heren, vanaf 3 uur, Mark Beekhuis met BNR Eye-openers. Veel plezier zo meteen, Mark. Maar wij gaan even verder hier, want we hebben het over, nog steeds over de kinderen van donorouders. En zeg maar, tenminste, donorkinderen. En ik kreeg hier iets in het, van Tom. Niet bij ieder geboren kind een DNA. Zou er niet bij ieder geboren kind een DNA-test moeten komen? Er gaan ook veel vrouwen vreemd, dan weet een kind tenminste van zijn echte afstamming ook niet. Dus ja, het gaat erom van. Je hoort ook soms op latere leeftijd van ja, het is niet jouw vader. Dus, ze zeggen altijd mama's baby, papa's maybe. Dat weet ik nog uit Suriname.
Nou, dat klopt natuurlijk. Kijk, we zitten in een situatie met allemaal DNA-databanken dat mensen daar steeds meer zelf achter kunnen komen. Maar een groot verschil tussen dat een vrouw vreemd gaat of dat een koppel naar een arts gaat, dan heb je toch dat het een arts, een professional, meewerkt aan een geheim houden voor een kind. Dat vind ik wel een verschil.
Ja.
Ik bedoel, als je thuis je kind mishandelt, dat is ook iets anders dan dat de dokter meeslaat.
Precies, ja, dat zou je moeten. Maar ik wil even iets anders, even omkeren, want dat ben ik even de andere kant uit. Ik ben donorvader. Ik krijg een nieraandoening en ik heb een nieuwe nier nodig. En ik weet dat er van mij minimaal 3 kinderen moeten rondlopen in Nederland. Heb ik het recht om te gaan kijken wie mijn kinderen zijn? Kan ik dan bij al die dingen vragen van ik heb toen anoniem gedoneerd weliswaar, maar ik wil wel weten wie mijn kinderen zijn. Wat is de recht van de donor dan zelf?
Je kan aangeven dat je bekendgemaakt wil kunnen worden. Maar als een kind bij de kliniek komt. Ja. Maar of een kliniek meewerkt. Wij horen van veel donoren dat er gewoon wordt gezegd, nou, dat kunnen we niet, want we weten niet wie het is. En dat ze dus niet meewerken. Dat is heel heftig. Want als donor kan je dus ook niet garanderen dat jouw kinderen op de hoogte raken.
Ja. Aan de andere kant, ze zouden wel ook nog naar de DNA-databank van FIOM kunnen uitwijken om daar te kijken wat er mogelijk is. Want ook donoren zijn daar welkom, zou ik maar zeggen. En daarnaast ook de databanken die we net noemden, 23andMe en FamilyTree, die zijn ook open voor donoren. Maar goed, daarnaast staat ook natuurlijk het ethisch dilemma. Welke zeggenschap of in hoeverre mag je zo'n vraag stellen aan je donorkinderen? Ja, daar kunnen we denk ik nog wel 3 uur over vullen.
Nee, president, ik ga het doen met ethisch, maar gewoon om te weten wie mijn kinderen zijn. Ik bedoel, als ik heb gedoneerd en stel, ja, het kan van alles zijn. Het kan emotionele reden zijn dat je later in je leven zoiets hebt van ik wil nog weten wie mijn afstammelingen zijn. Zoals het net ook zei, van ik wil geen wereld achterlaten waar kinderen niet weten dat zij mijn afstammeling zijn.
Ja.
Dus die omgekeerde procedure, komen jullie dat ook vaak? Daar ging het bij me om. Waar lopen donoren op de vader?
Ja, er zijn dus echt wel donoren die dat proberen, diep naar de kliniek gaan, en dan geeft die kliniek gewoon niet thuis. Die zegt, nou, we hebben de gegevens vernietigd. Of ze zeggen, nee, sorry, we geven geen antwoord. Want we hebben ook aan de ouders beloofd dat het anoniem is. Dus donoren, die hebben ook heel weinig ruimte om aan de andere kant hun hand uit te strekken. En in de tussentijd staan die artsen dus te zeggen, nee, donoren willen dat niet. En aan de andere kant, nee, ouders willen dat niet.
Ja,
donorkinderen hebben geen interesse.
Ja. Vandaag gaan we dus over de zaak van Bijdorp, waar de zaken niet goed geregeld zijn. Maar is dat de enige kliniek of zijn er meer klinieken waar dit gebeurt in Nederland? Of waar dit gebeurd is in Nederland, Laura? Wat is jullie ervaring daarmee?
Nou, het FIOM heeft al een aantal jaar geleden ook aan de bel getrokken met het bericht dat er niet altijd volledige genetische verwantschap was tussen de kinderen die geboren zijn binnen 1 gezin waarvan beloofd was dat ze allebei dezelfde donor zouden zijn.
Mm-hmm.
Nou goed, dat gaf toen al aanleiding voor onrust.
Dat is even voor de duidelijkheid, als je bijvoorbeeld meerdere kinderen hebt, dat je zegt ik wil wel 1 donor hebben, zodat ze tenminste met elkaar verwant zijn.
Ja, inderdaad. Maar dat dan toch net niet goed is gegaan.
Bij alle klinieken... komt dat voor, hè? Dus bij alle klinieken die we hebben beloofd, ja, uw zoon en dochter zijn volle broer en zus van elkaar. En dat is gewoon niet waar.
Ja, precies, dan krijg je dat weer. Ik krijg trouwens tussendoor weer een bericht hier van Otto. Hij zei wederom, antwoorden rammelen alle kanten. Gelukkig niet mijn persoonlijke probleem, maar ik zou me bedrogen voelen. Moet er niet een proefproces komen? Ja, nou, weet je wat, Otto?
Dat is nu aan de gang.
Dat is nu aan de gang, dus we komen er zo achter in hoeverre anonimiteit wel gewaarborgd moet blijven of niet. En als het een principiële kwestie is, ja, nogmaals, wij hier hebben ons punt al gezegd hoe wij het vinden. En jouw principe begrijp ik ook, daar heb ik ook alle respect voor. Jij vindt anoniem is anoniem als dat me gegarandeerd wordt. We hebben zoiets, ja, het is waar, maar aan de andere kant, je vraagt de garantie, en dat is voor mij waar we met z'n drieën eens zijn. Je vraagt de garantie over iets waar je geen garantie over kan geven, omdat het namelijk ook dat kind partij is in deze, en het kind ook een beslissing heeft over haar toekomst of over haar afkomst. En vooral over haar afkomst mee te beslissen heeft en vragen mag hebben. Dus dat is wel onze principiële kwestie, en ik vind niet dat de antwoorden daar rammelen. We hebben hier zijn duidelijk hierover geweest. En als het proefproces komt, dan zullen we ook juridisch weten wat de juiste uitslag is hierover. Maar bedankt dat je zo intensief met ons meedoet, Otto. Dat wordt zeer geapprecieerd. Deze vraag had ik ook nog beloofd. Mag je je voorkeuren uitspreken over huidskleur? Kun je andere kenmerken als je een zaaddonor vraagt?
Voor zover ik weet niet bij de meeste klinieken. Maar ja, alle klinieken hebben dus ander beleid. Maar de meeste klinieken proberen of de donor te laten lijken op de partner. Ja, op de mannelijke of vrouwelijke partner. Of op de vrouw zelf die het kind draagt als alleenstaand is.
Nou, dat doet ze wel het best voor.
Ja.
Ja, maar is het wel eens voorgekomen dat er een blank gezin een donkere baby krijgt van een donor?
Ja, dat komt voor.
Ja, ja, dat is ook voorgekomen.
En dan moet je dan wel gaan zoeken wie de vader is, of niet?
Ja, dat was een heel ingewikkelde zaak. Er is ook een proces over gestart, omdat zij wouden weten wie de vader was. Dat is toen niet gelukt. Dit soort incidenten doen zich voor. Zoals je kunt voorstellen, de fouten kunnen overal gemaakt worden. En als je hier in deze context een fout maakt, dan heeft dat heel vergaande consequenties. Ja. Maar nog even terugkomend op die vraag in hoeverre je voorkeuren dus kunt aangeven.
Ja.
Inderdaad, wat die zegt, bij de kliniek in Nederland wisselt dat beeld. Maar wat we ook zien is dat veel mensen nu ervoor kiezen om in het buitenland van een grote donorbank daar zaadcellen van af te nemen. En daarvoor kun je gewoon op de website cryos.com kijken. En dan kun je zeer minutieus aanvullen wat je precies wilt aan
spermadonor. Je moet mensen geen tips geven, Laura.
Nee, niet in die zin. Maar het is niet in de zin van dat ik zeg van nou, ga er naartoe en maak
maar wacht
er gewoon
even, nee, waarom mag ze geen tips geven? Ze kan dus zeggen van daar kan je kijken wat je zou willen krijgen. Waarom ben jij daar tegen?
Nee. Nou, ik ben een donorkind. Mm-hmm. En dat voelt echt alsof ik dan verkocht word.
Alsof je gaat shoppen?
Ja, ik ben geen puppy.
Zo moet je niet zitten.
Zo voelt het wel.
Ik kan me moeilijk in jouw schoenen verschuiven, maar als ik even mijn empathie erop loslaat, kan ik me voorstellen dat het wel als donorkind dat het echt zo aankomt. Ja, kom op man, we zijn geen supermarktproduct dat je even gaat kijken van wat wil ik hebben.
Nee, goed, dat is ook een beetje het punt wat ik probeer te maken. Ik snap die zijn opmerking, maar we delen hetzelfde standpunt. Ja. Dit is niet hoe het zou moeten. Nee. En ik vind het vooral een moeilijk om te zien dat het altijd zo mogelijk wordt gemaakt. Waarbij je dus gewoon mag aangeven hoe groot en welke haarkleur en welke oogkleur er moet zijn bij de donor. Ja, is dat hoe we willen omgaan met de volgende generatie? Nee, precies. Dat ben ik heel met je eens. Mensen zijn geen product, dus vandaar de vraag. Willen we zo met elkaar omgaan?
Ja, precies. Ja, kijk, het is geen product, maar aan de andere kant moeten we ook heel eerlijk zijn. Er is wel een markt voor.
Ja, dat is heel eng. Maar moet je alles waar geld voor geboden wordt ook verkopen?
Nee, dat hoeft niet. Het liefste had ik het in de ideale wereld gezien dat mensen die geen kinderen kunnen krijgen, dat die natuurlijk op een normale manier dit zouden kunnen doen zonder dat ze eraf hoeven te betalen. Dat zou de ideale wereld zijn, maar helaas leven we niet in een ideale wereld. Maar nog even, worden donoren ook echt betaald voor het doneren van een zaad? Nee, toch?
In Nederland, als het goed is, krijgen ze alleen maar een reiskostenvergoeding. Maar daar zit wel een beetje een grens aan. Hè? Dus ik heb wel eens van klinieken gehoord dat ze wel €50 geven. Nou, dat vind ik wel heel veel. Mm-hmm. Er zijn ook klinieken die het gewoon bij een glaasje cola en een kopje thee houden.
Zoals het gaat, want als je het mij vraagt, moet het gewoon zijn dat je medemens wil helpen om het geluk van een kind te ervaren. En tot slot wil ik nog even zeggen namens mezelf. Ik ben ook ambassadeur voor een kinderrechtenorganisatie, Laura. En ik vind ook dat elk kind het recht moet hebben gewoon om te weten waar hij of zij vandaan komt. Dat is onze conclusie in de studio. U hoeft er thuis niet mee eens te zijn. Maar laten we dat de jurisprudentie laten uitwijzen die binnenkort komt na deze rechtszaak. Ik wil jullie bedanken, mijn gasten van vandaag. Ties van der Meer, voorzitter van de Stichting Donorkind, zelf ook donorkind en donor. En Laura Bos, fijn dat je uur met ons aan de telefoon wilde blijven. Juristen voor Defence for Children. Hou onze social media en website in de gaten. Twitter @BNR, onze Facebookpagina en BNR.nl. Want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen krijgen we BNR Eye Openers. Ik ben er morgen weer. Tot dan.